Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Zeg eens iets.
Ik heb houden en keren.
Ja, zo kwam je al binnen.
Zo kwam ik al binnen.
Ja.
Ik heb ook houden en keren.
Maar waaraan?
Waaraan? Aan alles. Ik heb het op mijn heupen door de storm.
Dit is de dag van de storm dat we dit opnemen.
Hier komt de storm. Hier komt de bliksem.
Ik moest vandaag een paar keer... Ik moest vandaag de stad in voor een radioprogramma waar ik iets voor aan het doen was. En toen ben ik eerst verschrikkelijk nat geregend. Echt tot op mijn onderbroek ongeveer nat geregend.
Too much information.
Well, it happened. En daarna moest ik nog een aantal keer door de stad fietsen.
Mijn stoel kraakt.
Dus ik heb mijn... Wat?
Mijn stoel kraakt.
En dus ik heb mijn portie storm wel gehad.
Oh ja.
Houden en keren, dat wou je heel graag zeggen.
Ja, dat is zo'n lekkere uitdrukking. Ja. Ik heb dat in mijn hoofd, die uitdrukking. Dus als je een liedje in je hoofd kan hebben, heb je dat ook wel eens? Dat je een woord in je hoofd hebt, dat je het de hele tijd moet zeggen?
Ja.
Ken je dat?
Ja, maar dat doe ik dan gewoon.
Ja, dat doe ik ook.
En dan is het op een gegeven moment weg.
Ja, dat is het op een gegeven moment weg. Want deze houden en keren zit er nu al heel lang in.
Nou, gooi me vooral in als je zin hebt.
Ja. Meteen. Ik vroeg me af, neem jij deze podcast wel helemaal serieus, Potten Jellema?
Ja?
Want het valt mij op dat jij de klok dus helemaal niet hebt weggehaald.
Dit is een andere klok. Het is een andere klok.
Oh my god, hij tikt niet meer.
Nee, deze... Ik heb echt... Deze kost ook best wat geld. Het is een klok met een secondewijzer die niet verspringt, maar die continu loopt. Luister maar.
Het is...
Ja, er komt nu een tram voorbij, die hoor je eerder dan...
Het is van een stilte...
Ja, ik vind het echt
van een rust, van een sereniteit.
Nu zit ik alleen nog met die oude klok. Hoe moet ik daarmee doen?
Ja?
Ik wilde hem in mijn badkamer ophangen, maar het is zo joekel.
En dan galmt het nog extra, die tik. Maar en de storm dan buiten, horen we die dan niet in de uitzending?
Ja, dat kan voorkomen. Dat er af en toe, als die wind hier over dat dak heen klappert, dat we dat dan even horen.
Onze maar excuses, gewoon benoemen. Luisteraars.
We gaan het gewoon benoemen.
Maar ik word helemaal gek op mijn stuur. Hoor je niet eten?
Nee, ik hoor niks.
Oh.
We hebben post gekregen. Er was ook een beetje achterstallige post. Want ik had een tijdje, niet gekeken op onze iTunes pagina, dinges. In ieder geval in iTunes, waar mensen sterretjes achter kunnen laten. En waar mensen reacties achter kunnen laten. Er had een Jules S.
Ja.
Had daar wat op geschreven.
Niet UPS, maar Jules S.
Jules S, ja, voor sommige...
Ik ga even deze grap vertellen. Toen ik nog nooit van UPS had gehoord, de pakketdienst... Ja. Toen dacht ik dat ze zeiden UPS.
UPS.
Als een soort de crimineel UPS. Maar dit is hij.
Wat lief.
Ik ken ook mensen die werkten bij een bedrijf ICNS. ICNS. En die namen het telefoon op ICNS.
Ja, maar ik heb jonge nichtjes. Ik zag jou trouwens ook. Wacht even. We zijn gewoon begonnen zonder onszelf even netjes voor te stellen. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering nummer 26. Dit is Ipe Driessen en Botte Jellema.
Ik ben dus Ipe Driessen, dus ja. Laten we daar even geen misverstanden over laten ontstaan.
Je zit ook een beetje op rechts. En ik hang een beetje naar rechts.
Daar kunnen we het over hebben, de verkiezingen. Nee, oh, wacht. Jij wilde iets zeggen over Jules S.
Ja, ja, ja.
Nee, over alles je nichtjes.
Alles loopt weer door elkaar. Maar neefjes en nichtjes die heel klein zijn, die... Ik was van de week eventjes met mijn nichtje van 5 aan het spelen. En die vertelde iets over haar school. En dat ze... Ineens had ze het over de BSO.
Mm.
En de BSO, ik wist niet zo goed wat de BSO was. Totdat ik BSO begreep. Mm-hmm. En toen was het de buitenschoolse opvang. Maar dat zegt een kindje van 5 natuurlijk niet. Dus die zegt gewoon BSO.
Ah ja.
Ja.
Ja, toch, en tien is op de BSO, dacht jij. Of is dat niet
zo? Ja, zoiets. Dat is BSA, maar inderdaad, ja. Nee, ik dacht dus niet aan een afkorting. Want kindjes denken natuurlijk niet in afkortingen. Precies. Dat worden gewoon woorden, zoals UPS en YouTube. Dat is ook zo eentje. Dat is natuurlijk geen afkorting, maar ze heeft het steeds over YouTube. Ja, ze is 5, dan mag dat.
Mag,
dat is superleuk.
Heerlijk.
Ja, we hebben post, ja. Van ene Jules S. Die schrijft onder de titel, die heeft als onderwerp heeft zijn reactie. Ipe en Botte zijn de Bert en Ernie van de podcastwereld.
Wie ben ik dan?
Nou ja, Bert, denk ik. Maar ik weet niet goed wat dat betekent.
Nee, jij bent Bert natuurlijk. De...
Ipe en Botte zijn de Bert en Ernie. Anders had hij wel geschreven.
Nee,
Botte en Ipe zijn
het gaat
de
om de cadans. Het is Ipe en Botte... En Bert en Ernie.
Onze
Ernie,
podcast.
Ik zeg helemaal niet Ernie. Ernie.
Onze podcast die heet Botte en Ipe. Dus ik heb mijzelf voor aangezet.
Hoezo heet die? Hij toch de Eeuw van de Amateur?
Ja, maar dan maar de serie van met ons tweeën, die heet dan die heet Botte en Ipe.
Nou, dat klinkt niet.
Nou, ik heb het afgekeken van jouw vroegere boekjes... toen jij samen met Willem was. Dat was Ipe en Willem. Dus toen dacht ik, ik mag mijn eigen naam ook wel voor aanzetten.
Ja, maar dat heette Ipe en Willem... om dezelfde reden dat wij Ipe en Botte zouden moeten heten. Dat loopt beter.
Niet, Botte en Ipe loopt toch hartstikke... Waarom loopt dat niet?
Dat stokt.
Waar?
In het begin al, meteen al. Die I, dat is lekker om mee te beginnen. Die komt er lekker in met een klinker. I.
De P is lekker stevig.
Ipe en Botte.
Ik
vind het echt hoor. Het gaat mij niet om dat ik eerste wil staan.
Ken je het programma Jongbloed en Joosten nog?
Ja.
Nou, die hebben uitgelegd waarom het Jongbloed en Joosten is en niet Joosten en Jongbloed. En die zeiden, want anders krijg je...
Maar voor mij hoef je dat niet uit te leggen.
Want Joosten en, dan krijg je 2 keer EN. Joosten en Jongbloed. Dus daarom werd het Jongbloed en Joosten.
Ja, dat hoor je toch meteen.
Maar Ipe en Botte, qua uitgang maakt het helemaal niks uit.
Ja, maar toch is het lekkerder om te zeggen Ipe en Botte. Zullen we hier een poll overhouden? Ja.
Jules, hij schreef dus...
Ipe en Aniek is het ook. Mijn zus is Aniek. Het is ook niet Aniek en Ipe. Ja. Het is Ipe en Aniek. Ja, het is ook Jip en Janneke. Het is gewoon... Ipe moet gewoon vooraan.
Nee, je bent, maar goed, ouder.
En Bert en Ernie. Hoezo zou ik Bert zijn in vredesnaam? Ik ben toch duidelijk Ernie?
Ik ken die twee toch weer uit elkaar.
Dat is al een heel erg iets Bert-achtigs, om dat dan weer niet te weten. Maar goed,
Okay. Mag Paulien niet een vast plekje aan tafel? Dat vraagt Jules. Ik vind het een goede vraag. Het lijkt mij heel erg leuk, maar Paulien heeft ook nog een leven met een kindje.
Het is ook nog wel wat beter te doen.
Ja. Wat ze wel wilde, is nog een keer langskomen.
Echt?
Ja, en dat vind ik ook leuk. En ik heb ook wat krediet opgebouwd. Weet je wat ik heb gedaan?
Nou?
Ik heb een echt gebeurd verhaal verteld.
Oh ja, dat heb ik gehoord. Ja.
Een
schrijnend verhaal.
Een schrijnend verhaal natuurlijk, want ja, het ging over mij.
Ja.
Ik heb in Toemler op het podium gestaan.
Ja, was stoer.
Dank je.
Ja.
Het was best eng. Want je mag namelijk niet met een papiertje daar staan. En ik kan best teksten voorlezen en zo. Maar ik heb altijd, echt altijd papier bij me.
Jezus, mag niet met een papiertje. Ik had er bijna gestaan. En toen is mijn verhaal weer afgeschoten.
Oh, je verhaal is afgeschoten?
Nou, ik paste niet zo bij het onderwerp.
Oorlog en vrede.
Nee, wat was het onderwerp?
Goeie namen.
Nee, het ging over bekeerd worden of zoiets.
Oh, ja, die hadden ze de vorige keer.
Ja, want jou ging over de liefde op de een of andere manier.
Ja, dat is een beetje gekoppeld aan 14 februari, Valentijnsdag, het was 19 februari.
Kijk, daar zou ik wel een avondvullend programma over kunnen doen.
Sterker nog, dat doe je. Mm-hmm. Nou ja, in al je boekjes zit het ook al.
Dus. Ja, maar dus dat bekeren, dat was wat minder geschikt. Dus toen hebben we nog altijd... Maar goed, dat maakt niet uit, dat ging niet door. Ik wilde even... Ik bedoel, oké, leuk dat je dat hebt gedaan. Ik heb het gehoord. We kunnen het ook in de show notes zetten, jou echt gebeurd.
Nou, staat het al online?
Jou echt gebeurd?
Ja.
Oh, is dat niet het verhaal van dat je naar dat ene hotel gaat?
Ja, maar ik heb het net aangepast. Ik heb het net anders verteld.
Ah, oké.
En het komt in de podcast van echt gebeurd. Ja. Dus ik dacht, misschien heb je dat al gehoord.
Nee, ik heb gewoon dat losse ding gehoord van jou.
Ja, het Mavic verhaal inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is wel ongeveer het verhaal, maar er zit nog veel meer omheen. Ik vertel ook over de Wonder Years.
Oh god.
ken je dat, de Wonder
Years? Die serie? Ja. Ah, met Marilyn Manson.
Is dat Marilyn Manson erin?
Nee, dat is... Is dit zo'n lelijke vriend in, heet die Paul of zo, met die bril?
Ja.
En is zo'n soort urban legend, zo'n onuitroeibaar verhaal... dat Marilyn Manson zou zijn op jeugdige leeftijd...
Ja, nee,
dat is niet zo, maar dat blijft maar... Mensen blijven dat denken. Net zoals dat Paul McCartney dood is. En zo,
ja,
en
dat blijven mensen ook maar denken. Ja. Ik was een beetje verliefd op die Kevin.
Dat is dan de hoofdrolspeler, neem ik aan.
Ja.
Ja, die ziet er een beetje uit als een Mon Chichi.
Moet ik dat googlen?
Nee, kijk maar, zet maar in de show notes. We moeten door. Wat is er?
Dus er was nog meer post bij de iTunes.
Oh nee, maar Paulien, je had krediet opgebouwd. Maar ze kwam nog een keer. Was dit... nog een keer.
Kijk, zo werkt het natuurlijk niet. Maar zo werkt het ook weer wel. Ik heb nu weer in haar programma opgetreden.
Oh, nu moet zij
weer bij ons. En dan mag jij weer in haar programma.
Ja, nee, maar ik ben natuurlijk niets liever dan dat zij nog een keertje zou komen.
Precies. Jules, S. Dan is er nog een reactie op iTunes van Thijs... Double T. Ik weet niet precies wat dat precies is. En die schrijft als onderwerp... Tof initiatief. Botte heeft het lef gehad de podcast te analyseren... en maakt nu iets dat er volgens mij nog niet is in het Nederlands. Het format, schrijf je tussen aanhalingstekens... begint steeds meer vorm te krijgen... terwijl er ruimte blijft voor nieuwe dingen.
Heb je dit zelf geschreven?
Ja. Nee. Nee. De ene Thijs heeft dit opgeschreven.
Is die knap?
We hebben nu... dan mag Thijs zelf vertellen of die knap is. We hebben 21 beoordelingen.
Oh god.
20 5-sterren en 1 4-sterren beoordeling.
Meen je dat nou?
Dat is toch hartstikke goed?
Dat is goed.
Ik wil er meer. Dus als je luistert en je hebt eventjes niet zo heel veel te doen... ga dan even naar iTunes en geef deze podcast even een beoordeling. Er was nog meer post... Via
Valentijnspost?
Via de Facebookpagina zijn er nog reacties binnengekomen. Bijvoorbeeld de vorige keer dat we met Bram waren. Toen schreef Marieke Westra... Yes, een podcast met Bram. Uitroepteken. Goed gesprek. Ik begrijp de terughoudendheid van Bram, denk ik wel. Wat voor terughoudendheid?
Zou ik niet weten. Jawel. Of je nog een tweede kopje koffie wilde?
Nee, op het podium was het volgens mij. Hij wilde niet meer zingen. En zo.
Oh.
Ja. Ja. Want de volgende zin is... Is het niet zo dat iedereen het schaamrood op zijn kaken krijgt... bij het terugluisteren of kijken van werk van meer dan 10 jaar geleden? Oh, dat is een interessante, want...
Oh, ze bedoelt misschien... ik zat zo te pushen van... zet die oude troep nog eens online... waar je nooit iets mee hebt gedaan en zo. Dat zal ze dan misschien bedoelen.
Ik het ook, ja.
Ja. Ik denk afwisselend bij oud werk... Dat van... God, wat was ik toch geniaal. Deze hoogtes heb ik nooit meer bereikt. Of is het dat en... Oh, wat een troep. En wat dacht ik wel niet.
Jij zit nu 10 jaar oud werk door te spitten, volgens mij. Want, want jij bestaat 10 jaar.
Ja, maar dus dit is...
De fotostrips.
Mijn beoordeling ervan is zo veranderlijk als het weer. En ik denk dat de meeste mensen dat zullen hebben.
Hmm. Over werk van 10 jaar geleden.
Ja.
Ik heb wel eens een repo van mezelf van 10 jaar geleden... een radioreportage van 10 jaar geleden gehoord. En daar schaam ik me diep voor.
Ja?
Ja. Ik heb wel wat geleerd, laat ik het zo zeggen. Ja,
ja, maar er kan dan dus met licht aan waar je net op focust, denk ik. Want soms dan, als ik dan even bij mezelf kijk... ik kan heel erg naar kijken van... jongen, jongen, wat lelijke foto's en wat slecht geacteerd en raar in beeld gebracht en bla, bla, bla. Maar, en dan denk je van, oh, slecht. Maar je kan ook net er iets in zien dat je denkt, oh, wat een geniaal grapje of een kijk of zo. Of iets fris wat ik nou niet meer heb. En dan denk je weer van, oh nee, ik ben juist iets kwijtgeraakt.
Oh, maar dat, ja.
Maar dat, en dat, en volgens mij, als je, en je kan hetzelfde ding weer bekijken. En dan als je, op een ander moment, dan op het ene moment vind je het goed, het andere niet. Wat ik ook heb met vers werk trouwens.
Ja.
Heb je dat niet als je dan een repo luistert en dan denk je misschien, oh wat slecht. Maar misschien als je hem nu terug zou luisteren, dat je denkt van, oh, toen had ik nog wel een gretigheid. Die ik nu wel mis in mijn werk.
Die is echt wel weg, ja.
Ja, nou.
Nee, dat is niet waar. Nee, die gretigheid heb ik nog steeds. Oh. Ik vind het nog steeds tof om op de radio te komen. En ik vind het nog steeds tof om om mensen dingen te vragen. En ik vind het nog steeds... Ja, editen vind ik iets minder tof.
Het was maar een voorbeeld, hè?
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want dat is natuurlijk wel zo. Want alleen hoor ik bij mezelf veel meer... onhandigheid en naïviteit.
Maar dat kan toch ook juist leuk zijn? Dat je denkt, toen was ik nog spontaan.
Ik herinner me vooral één ding heel erg. Dat ik in de begintijd, dat ik toen bij Radio 1 dingen maakte. Dat ik bijvoorbeeld hele letterlijke muziek onder...
Oh ja. Yeah.
Dus als het dan over geld ging, dan kwam er...
Money
onder, inderdaad, ja. Ja, dat soort dingen. Ja.
Yeah.
En dat nou, dat heb ik misschien de eerste paar maanden gedaan... en wel eens het commentaar van collega's opgekregen. Maar dan zeg ik van, nee, maar dat is juist...
Dat is lekker duidelijk.
Goed over nagedacht.
Ja.
Echt, ik nu denk van, ja, dit is echt zo amateuristisch.
Ja.
Ja. Maar Marieke was nog niet uitgeschreven.
Oh.
Schaamrood, ik terugkijk of luister van werk van meer dan 10 jaar geleden. Is het niet gewoon volwassen worden en daardoor verder groeien... Verder is het jammer dat we nu niet weten hoe oud Botte wordt in februari. Ja, dat is al gebeurd, dus dat zullen we nooit weten.
Ben je jarig geweest?
Een goede journalist.
Ben je jarig geweest?
Ja, toch.
Wanneer?
Altijd de waarheid. Tot de volgende podcast.
Wanneer ben je jarig?
Dat heb ik de vorige keer verteld dat ik binnenkort jarig zou worden.
Wanneer was je jarig?
Ja, kort geleden. Ergens tussen deze en de vorige podcast. Ik wil het er niet over hebben.
En toen heb je niks
Ik had het sowieso te druk om een feestje te vieren. En dat is geen smoesje. Nou,
en toen heb ik je dus niet gefeliciteerd.
Nee. Ik heb, nou, dat was wel leuk. Want,
dan ben je toch wel een soort kluizenaar. Een soort Tante Lies ben je.
Ik, nou, kijk. Dit klinkt heel pedant, maar het is echt waar. Ik maak namelijk ook de podcast met Ernst Jan Clupping. Alexander Fout.
Ja,
nee,
ja.
Alexander Clupping en Ernst Jan Fout. Die produceer ik een beetje.
Mm.
En die hadden het daar te plekken over van... Want zij zijn ook jarig geweest ergens in januari of zo.
Zijn één entiteit? Zijn zij samen
jarig? Nou, er zit volgens mij 3 weken tussen hun verjaardag... Oh. Maar nog wel een extra 1 of 2 jaar. Zo. Maar goed, dat doet er niet toe. Wat ze het over hadden was... Zet je op Facebook... Laat je op Facebook de datum dat je jarig bent zien.
Ja.
Of je geboortejaar ook laat zien is nog wat anders. Maar ja. Als je dat laat zien... Dan geeft Facebook een berichtje aan al je vrienden... Ja, ja. Van, hey, hij is jarig. En... Alexander had het uitstaan en Jan had het aanstaan. En toen, dat was een paar weken voor mijn verjaardag... en toen ben ik erover gaan nadenken. Heb ik gekeken hoe het bij mij stond. Het stond aan. Dus dat iedereen de dag van mijn verjaardag kon zien. En dat weet ik ook wel. Dan moet ik ook niet onnozel over doen. Want vorig jaar heb ik iets van... dan krijg je echt 100 berichtjes van gefeliciteerd. Zo. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk.
Nou, 100.
Nou ja.
10. Nee, gaf je, oké.
Okay. Maar best wel, een, best ja. wel veel. En
nu had je hem uitgezet.
En dan was ik best wel een beetje doorontroerd.
Huh.
En... want het zijn toch mensen die even aan je denken. Maar toen dacht ik... Eigenlijk heeft Facebook aan me gedacht. Maar ja, wat is ook het verschil tussen een Facebook en een wc-kalender of zo? Zo'n verjaardagskalender die op de wc hangt, doet natuurlijk precies hetzelfde. Maar toen dacht ik, nee, weet je wat? Ik zet hem dit jaar eens uit. En dat is niet om te testen wie dan mijn verjaardag weet. Maar gewoon omdat ik...
Niemand.
Omdat ik geen zin had in die... nou, weinig. Niet niemand, maar weinig. Ja.
Maar ik wist het niet, dus nu heb ik dus jouw 40ste verjaardag gemist.
Jij weet mijn verjaardag ook niet uit
40, je hoofd. 40.
40.
Hou je bek.
40.
Knip het er maar eens uit.
Haal het er maar eens uit, allemaal. 40.
Je hebt geen idee hoe goed ik kan knippen en wegstrepen.
Nee, maar weet je...
Jij weet mijn verjaardag niet uit je hoofd.
Nee.
Maar ik weet jouw verjaardag ook niet uit mijn hoofd.
Nee.
Volgens mij ben je jarig in juli.
Nee.
Augustus.
Ja.
7.
8.
8. Oh. Dus dat valt al mee. Ja. 2 keer raden, toen had ik hem.
Dus als een soort Ogilvie, als een soort Derek Ogilvie zit je mijn verjaardag te raden. Nou,
ik heb hem wel... Ik ben wel zo'n nerd die dan in zijn... hoe heet dat? Contactenboekje van Apple. Daar staat jouw verjaardag volgens mij gewoon in. Ja, daar staat hij gewoon in. Dus als ik dat dan 1 keer heb gehoord, dan noteer ik het ook.
Oké, nou heerlijk. Maar ik heb het trouwens gewoon aan op Facebook, geloof ik. Maar ik denk ook een beetje van... Waarom gaan mensen... Ik bedoel, nu is Facebook er om ons aan verjaardag te herinneren. Waarom is het dan... Misschien moeten we dat onderhand een keer accepteren... en niet doen alsof je dan eigenlijk niet weet. Ik bedoel, dat is nu eenmaal de manier waarop je nu dat weet.
Ja, zoals ik zei, het is ook niet anders dan een verjaardagskalender op een wc.
Nee.
Dus dat is ook helemaal niet erg... Alleen wilde ik het experiment wel eens aangaan. Niet, nogmaals, niet om te testen wie mijn verjaardag uit zou.
Je wil het gewoon niet weten. Je wil zelf niet weten. Je zou het liefst zelf niet weten dat je jarig was.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En zeker dit jaar niet. Dit jaar wilde ik
op aan. En nu vraagt u zich af, luisteraar, waarom wilde je juist dit jaar niet weten dat hij jarig was? Ja.
Nou moet je ophouden, Dries.
Zou het een rond getal betroffen hebben?
Ik realiseer me nu pas trouwens dat er een half jaar en 2 dagen tussen onze geboorte zat. 6 maanden.
Hoezo realiseer me nu pas alsof dit een feit van kosmische importantie is... dat ook nog terug te vinden is in de basis van de piramides?
Ja. En je heet Ipe. En dat is ook Fries.
Maar nee. Ik ben ouder dus dan jij.
Ja.
Dat is ook wel een giller.
Ja.
Maar goed. Maar jeetje. Hoe heb je hem dan doorgebracht, die verjaardag?
Er waren een paar dingen aan de hand. Ik had echt, dit is echt waar, ik had heel veel werk. En dat stond toevallig net vandaag zo'n beetje tot een soort van einde gekomen. Dus dat is wel prettig. Een groot project waar ik aan werkte. Dus ik had die dag gewoon interviews staan. En ik moest gewoon aan het werk. En ook echt, ik ben tot...
Dus niet zo zijn wel, dat komt voor hoor, dat mensen werken op hun verjaardag.
Ja, ja.
Ja, nee,
maar... ja dus dat... nee, maar ik had ook geen tijd en ook geen zin om een feestje te organiseren. Wat dan ook maar.
En s'avonds...
Het klopt wat je zegt, van ik wilde het ook niet zijn. Ik wilde niet jarig zijn, want ik was nog niet klaar met mijn vorige leeftijd. Nou ja, daar kun je van alles van vinden, maar dat, zo voelt dat. Ik weet niet. Ik, doordat het ook van inderdaad een rond getal was, betekende dat ook meteen weer van alles. En dan wilde ik helemaal. Ik had echt geen zin om daarover na te denken, om daar dingen bij te voelen.
Okay.
Dus toen heb ik het gewoon uitgezet. En volgend jaar zet ik het wel weer aan en dan wil ik al die berichtjes wel weer hebben. Maar
ja.
Nou ja, ja. Dat dus.
Ja.
Even kijken. Er was er nog een reactie van Kitty Bons.
Het klinkt toch ook als een
je wel, naam. Doet wel aardig tegen onze luisteraars. Ja,
het klinkt als een naam uit een kinderboek. Van Annie M. G. Schmid of zo. Kitty Bons. Een soort gekke buurvrouw of zo, toch? Kitty Bons.
Nou, dat is best een psycholoog kunnen zijn.
Of Kitty Bons klinkt als een soort iemand die in de chocoladefabriek ook wordt rondgeleid.
Dan maak je het kinderachtig.
Kitty Bons.
Dat hoeft ik helemaal niet.
Nee. Ja, de Bons. Ik zie er zo stuiten. Oh, sorry, ik knip dit er maar uit. Maar vind je niet? Kitty Bons.
Nee, ik heb die associatie helemaal niet. Nee. In Hilversum op allemaal redacties waar ze allemaal Kitty Bons heten.
Oh.
Nou, dat is ook niet aardig. Kitty, ik vind het heel aardig dat je hebt gereageerd.
Sorry,
ik ga nu je Bons
zie ik gewoon... Okay.
Je moet aardig doen.
Ja, ik probeer aardig te doen.
Dat is nooit wat.
Nee.
Ik ben eindelijk aan de moeilijke podcast met de moeilijke naam begonnen. En dat was best leuk. Goed bezig, mannen. Ik luister trouwens op Android altijd via Podcast Addict. Ook geen goede interface, maar wel met suggesties. Als je ze weet te vinden. Ik zeg trouwens ook vaak tegen niet geïnformeerde mensen dat ik veel radioprogramma's luister, omdat dat toch minder stom klinkt dan podcast. Groeten en doe zo verder, Kitty. En toen zei ik, oh, moeilijke podcast met een moeilijke naam. En toen zei ze, nee, ik bedoel niet letterlijk moeilijk, maar dat het format niet absoluut blijkt uit de naam. En dan ga ik uit gemakzucht toch iedere andere podcast luisteren. Misschien heb je nog een goede binnenkomer nodig. Ja, dit is wel een beetje. Ze heeft wel een beetje gelijk in, natuurlijk.
Jules S. zegt altijd tegen ons dat we, of tegen mij dan, dat we onze podcast moeten segmenteren. Dus duidelijk naar het volgende stukje gaan. En dan weet je ook een beetje waar je bent gebleven. Als...
Met een tune en een.
Ja, zoiets. Of zeg je het maar. Nou, we zeggen wel eens, we gaan naar de krant van vorige maand.
Oh,
maar als we dat iets meer zo. In stukjes opbreken, dan heeft de luisteraar wat houvast.
Ja.
Dat kan natuurlijk wel. Maar dat is, ik vind het ook wel leuk dat het een soort eindeloze stream of consciousness is. Ja. Zonder kop of staart.
Nou, kijk, die zit er sowieso wel in. Misschien is dat wel een goed idee om het wat meer te segmenteren.
Ja.
Dan ronden we nu de binnengekomen post ronden we af. En ik roep iedereen op om vooral te reageren. Ofwel in iTunes, ofwel via de Facebookpagina van de Eeuw van de Amateur.
En dat zal ik geen namen meer belachelijk maken, want dat is natuurlijk heel kinderlijk voor mij.
Ja, ik kan het sowieso niet doen, want als je Botte Jellema heet, mag je nooit meer een grap over een naam maken. En mail naar botte@bottejellema.nl. Dat kan ook. Dan komt hier een tune.
Ja!
En dan komen we in Iepes boekenrubriek.
Nu
want je
al.
Hebt verdorie weer een boek op tafel gegooid.
Oh ja, ik wilde dat eigenlijk meer. Ik wilde dat. Ja, dan gaat het gelijk mis met het segment. Ik dacht dat nog even uit te stellen.
Oké. Ja. Dat is goed. Ja. Wil je eerst de krant doen?
De krant. Of ik kan over Parijs vertellen. Ik was in Parijs.
Ja, anders hebben we weer een rubriek. Eerst Iepes reisrubriek.
Ik kan ook nog een bruggetje verzinnen, want. Ik heb zoveel knoflook volgens mij gegeten dat ik nu zelf daar last van heb. Dat ik denk van...
Ik ruik niks.
Jezus, wat ruik ik naar knoflook.
Ik ruik niks.
Nee, nee, echt niet?
Nee,
echt heel goor.
Ja.
Maar ja, en dus dat doet me eraan denken. Ik was dus net in
bij die knoflookveters.
Ja, dat is een soort...
Zijn dat nou Italianen of Fransen?
Nou, de Engelsen vinden denk ik dat het de Fransen zijn.
Ja, maar dat, ja.
Ja. En ik wilde graag een stelling poneren in de hoop dat jij dat dan mee oneens bent. En dan kunnen we het daarover hebben.
Ja. Heb je dan al de omballingen ook verteld? In de zin van dat je daar was in het kader van 14 februari, Valentijnsdag. En dat je er samen met jouw geliefde Nico was?
Nee, want dat is ik was daar wel 14 februari, maar dat was niet te... Dat was nou niet de juiste
nou is romantisch.
Oh ja. Ja, nou ja, god. Nou, het is toch meer wat jij daarin wil zien.
Een
maar...
foto onder de Eiffeltoren.
Ja, dat is
hartjes
waar.
Overal.
Nou, ja, dat is waar.
Het was hartstikke leuk om dat te volgen op jouw Instagram. Je kan Iepen volgen op Instagram. Je stelling.
Mijn stelling is... Frankrijk is het Amerika van Europa.
Amerika van Europa?
Ja. Je hebt aanvankelijk 1 minuut om te reageren. Dan gaan we weer naar mij.
Oh my god. Ja, maar dat vind ik veel te algemeen. Geografisch klopt het al niet.
Het is wel een groot land.
Op welk gebied bedoel je dan?
Nou,
qua menssoort.
Qua... Zij hebben een enorm... ja, dus... Er zijn veel dingen. Nou, het eerste waar ik nu aan moet denken is dat zij een enorme hang hebben naar veiligheid. Het is eigenlijk best wel een militaristisch land.
Ja, nu wel. Ja. Je was in Parijs.
Ja, maar dat is niet. Dat is altijd. Kijk, Frankrijk heeft ook kosten van alles. Bijvoorbeeld een eigen atoomwapen willen ontwikkelen.
Mm-hmm.
En dat zit er al
hebben
heel.
Hebben ze dat trouwens?
Ja. En weet je wat die proeven in Algerije hebben ze gedaan en later in Atollen.
Die atollen inderdaad. Ja.
Maar dat hebben ze zelf ontwikkeld. Hè? Dat hebben ze niet van de Engelsen en de Amerikanen gejat of gekregen. Ze wilden dat per se zelf. En het zit heel diep in ze. En je hebt bijna het idee, want dat moet ik dan even vertellen. Wij waren daar dus nu een weekje. Overal liepen militairen en met getrokken mitrailleurs. En dat is natuurlijk in verband met de aanslagen. En er heerst ook gewoon een noodtoestand. Maar op de een of andere manier heb je het idee van... ja, het past er wel bij.
Bij het land, bij die Fransen.
Ja, ja.
Maar waarom dan? Waarom past het er zo bij?
Ja, nou ja, dus om die reden... Ja, nee, dit is circulair.
Maar is dat omdat er ook een bepaalde trots spreekt uit, ja, uit je eigen militaire stoerheid? Of
ja,
zo.
Ja, ja. Weet je wel, het is ook het land van de parades. En het is natuurlijk het chauvinisme is een Frans woord natuurlijk. En ja, dat zijn ze zo erg. Het is ook gewoon een heel erg nationalistisch land. En ze hebben ook nog heel erg een soort... Eigenlijk hebben ze natuurlijk ook best wel imperialistische trekjes.
Ja.
En op de een manier lijkt het wel alsof... Ja, ik weet het niet. Misschien is dat wel interpretatie. Maar in ieder geval, ik vond het op de een of andere manier eigenlijk heel gepast dat die militairen daar liepen. Ik dacht van, ja, nu zien we eigenlijk wel een echt soort Frankrijk. En dat is ook iets wat je in Amerika kijk je daar ook niet van op.
Nee, maar in Groot-Brittannië kijk je er ook niet heel erg van op. En ik ben nog nooit in Rusland geweest, maar ik kan me ook eens bij Moskou voorstellen dat het daar vrij gewoon is.
Nou, dat laatste weet ik niet. In Engeland was ik in ieder geval in de zomer een hele week en ik heb er geen één gezien.
En dan bedoel je een militair op straat met een Kalashnikov of iets?
Ja. Geen één gezien. En... wat noemde je nou? Noemde je nou nog een land?
Groot-Brittannië en Rusland.
Ja. Maar goed, dus en ik bedoel, in Denemarken zie je ze ook niet. Maar ik zie daar in ieder geval een soort overeenkomst tussen. Een douanier is natuurlijk ook een Frans woord. Dat vind ik ook. Het is ook toch echt wel een land van de douaniers. En je moet nu weer je paspoort laten zien. En dat deed me toch ook aan zo'n chagrijnige douanier. Maar dat is natuurlijk een tautologie. Of een pleonasme, stuur maar weer brieven. En dat deed me ook weer zo denken aan binnenkomst in Amerika, weet je wel. En dat je dan bij de gratie gods mag je dan dat land in. En als je verkeerd kijkt naar zo iemand daar bij de grens... Dan ga je weer op de eerste vlucht naar huis. Dus dat is één.
Ja.
Wat, moet ik nog verder gaan of was het wel genoeg?
Nee, ja, het Amerika van Europa, zei je.
Ja. De Fransen schikken zich er trouwens ook heel erg naar, heb ik het idee. Je moet ook bij alle winkels bijvoorbeeld je tassen laten openen.
Dat staat van beleg waar die verkeer.
Ja, ja. Je jas winkels? Openen. Ja. Ja.
Met poortjes en zo.
Nou, er staat er bij grote winkels staat een beveiliger of twee. En bij winkelcentra is bijvoorbeeld nu nog maar één. En bij andere grote winkels is dan nog maar één ingang open. En dan word je gewoon voortdurend gecontroleerd.
Ja.
Ja.
En jij hebt het idee dat de Fransen dat eigenlijk wel fijn vinden?
Nou, ik vind het op de een manier dus passen.
Ja.
En ik weet het ook nog van een aantal jaar geleden in het stripfestival van Angoulême. Een hele kleuterklasse...
Wat in Parijs is?
In Frankrijk is.
Niet in Parijs?
Oh, nee, Angoulême is een stad.
Oh, sorry.
Ja.
Ik maar, dacht dat het festival zou heten.
Nee, dus... Okay. En de hele kleuterklas, die moesten ook al die kindjes moesten dan ook hun tasjes openen. Die worden ook zo opgevoed.
Ja.
Ja, maar het is toch een beetje. Ja. Iets anders wat me heel erg opvalt is dat die enorme kloof tussen arm en rijk daar.
Hmm.
Dat is toch ook wel.
Maar
gek.
Dat is wel een interessante, want Amerika heeft natuurlijk een veel. Ja, liberaal zou ik zeggen, maar dat is het woord niet. Het is eigenlijk conservatief liberaal. Een politieke houding. Terwijl Frankrijk een veel meer socialistisch... ook misschien ook wel conservatief, maar een socialistische houding heeft.
Ja, maar ik heb het idee dat... Maar elke socialistische president eindigt toch in een soort... in een bizar paleis daar natuurlijk.
Ja, dat is wel waar, ja.
En je hebt er toch wel een elite... Het is een soort socialistische elite of zo... die dan toch eigenlijk dat... In ieder geval van heel veel gelijkheid is niet echt sprake als je dus...
Maar hoe heb jij... Want je bent hoe heb jij het verschil tussen arm en rijk daar gezien dan?
Nou, het is daar mag ik me dan zo over kapittelen. We vlogen naar Charles de Gaulle. En dan zit je nog een... dat zal zijn 40 minuten in een soort metrotrein naar het centrum. En 30 minuten ervan rij je dan door een soort sloppenwijken eigenlijk. Hmm. En nou waren er ook wel net rellen in die sloppenwijken toen. Of ja, zo noem ik ze maar. Ja, banlieues. Maar dat is eigenlijk gewoon een mooi woord voor... Eigenlijk alles in het Frans klinkt altijd mooi, hè? Ja. Banlieue, maar dat is... Ja. Maar,
ik weet niet of dat de letterlijke vertaling daarvan is trouwens.
Maar er stonden dus ook echt gewoon uitgebrande bussen in de straten.
Serieus?
Ja. Ik keek me toch wel van op. Ja, ik ben er nou niet eens uitgestapt om heel erg uitgebreid polshoogte te gaan nemen. Maar je ziet echt...
Voorstad is een banlieue.
Ja.
Maar goed, we denken daar inmiddels wat anders dan. We denken niet aan, aan Voorhout of zo. Als we
nee.
aan banlieue denken.
Nee.
Nee.
En het zijn natuurlijk, ja, delen daarvan zijn een soort no-go zones of zo.
Ja, maar uitgebrande bussen moet je natuurlijk ook opruimen. Dat is iets. Ja. Dat is dan iets waar Nederland bijvoorbeeld echt ontzettend goed in is.
Ja.
Gebouwen wat allemaal keert, of landjes die niet goed zijn, of oude wrakken of bomen die waar wat allemaal keert. Nee, dat wordt meteen opgeruimd hier.
Ja.
En dat doen ze in Amerika natuurlijk ook niet. Ja, dat zeg ik nu alsof ik heel Amerika
nee,
gezien heb.
Ik ken dus ook, ik weet ook niet zo heel veel van Amerika. Ja, mijn stelling is ook een beetje uit de lucht gegrepen, luisteraars. Ja. Maar ik had een beetje zo'n visie van het van zoiets stel ik me dan voor bij Detroit of zo.
Nou ja, die foto's die zie je dan.
Ja.
Dat heet dan DK porn.
Oh, DK porn.
Ja, dat ontstond ja. daar. Je had natuurlijk dat Detroit liep helemaal leeg na de crisis in de auto-industrie. En dan stonden al die huizen leeg en die fabrieken en zo. En er groeiden dan ineens boompjes in de voorkamers. En dat werd dan op foto's gezet. En dat noemden ze DK porn.
Ja.
Dat al die huizen zo langzaam instorten. En met van die HDR-fotografie werd dat dan gedaan.
Ja.
En dan, nou ja, anyway. Ja.
Maar ja. Daarbij heb ik ook het idee dat... tenminste om het contrast dan weer aan te geven. Wij keken af en toe bij in van die makelaarskantoortjes.
Door de venster naar binnen.
Ja, en we zagen daar echt ongelooflijke dingen. Want de huizenprijzen in het centrum van Parijs zijn dus echt ongelooflijk. En we zagen een... Ja, wat werd verkocht als een... Was het nou, moet ik het goed zeggen? Zal ik het even bijzoeken?
Je hebt een fotootje van gemaakt in je telefoon.
Ik heb er een fotootje van gemaakt. Ja, dat was wel... Wat ziet dat er leuk uit. Al die foto's.
Ik zet ze allemaal in de show notes.
Ja, bijna. Ja, ja. Oh ja, hier hebben we hem. Kijk, een appartement. Appartement, zeggen ze. 17 vierkante meter.
17?
Ja, appartement. 17 vierkante meter, €270.000.
Holy shit. Wauw.
Ja.
Rue de Birag.
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 Google ik even. Nou ja, ik bedoel, dat is toch ook een soort... Dat is een soort New Yorkse prijzen, dan stel ik me ervoor.
Ja.
Ik vond dus ook Parijs heel erg oud.
Ja, dan woon je wel naast, zo'n beetje naast de... Even kijken, waar woon je dan naast? Dan woon je naast Ile de la Cité ongeveer. Dat is dan echt maar... Dat is echt 10 minuten lopen.
Is het daar?
Ja.
Want dit is die Rue de Birag?
Ja.
Nou, dat is gewoon... Ja, dat is een hip wijkje.
Ja. Ja, dus dan woon je ook wel lekker.
Nou ja, lekker. Op 17 vierkante meter.
Het vierde arrondissement.
Ja, op 17 vierkante meter.
Ja, 17, ja. Wat kun je nou op 17 vierkante meter?
Ja, niks. En het is gewoon een hip wijkje. Maar dan moet je, en dan als je dan een biertje wil in de kroeg op de hoek, dan kost het €7.
Ja.
Nee, maar echt. Maar je ziet dus aan de bevolkingssamenstelling tenminste. Ja, wij vonden dat de mensen... We zagen nogal oude mensen. Want... Jongeren die kunnen dat helemaal niet betalen om daar te wonen.
Nee, natuurlijk niet. Maar...
Wat niet okay, zo...
Dit is een beetje een...
Ja?
Heeft jullie week zich niet voornamelijk binnen de periferiek afgespeeld?
Mm.
Ja.
Ja.
Vind ik het wel wat aanmatigend om dan over heel Frankrijk te
ja, klaren. Okay. Parijs is het Amerika van Europa.
Nou, dit is nog niet eens Parijs. Dit is echt de binnenkant van de binnenkant.
Nee, oké, okay, maar ja, ik bedoel, ja, nee, oké. Okay, ik heb niet hier jaren veldwerk voor verricht. Maar ik denk ook, er zijn gewoon ook bepaalde volkseigen trekjes. Wat een andere iets is, vind ik, hun obsessie met eten. Maar misschien... Ik weet eigenlijk niet of... Ik heb het idee dat...
Ja, dat bedoel, dat tekent de Amerikanen ook, bedoel je?
Ja, wel, toch?
Nou, weet ik niet.
Nee?
Nou, in ieder geval... Het ene richt zich wat meer op de kwaliteit... en het andere wat meer op de kwantiteit. Ja,
dat zou kunnen. Ja. In ieder geval in Parijs... het is voor vegetariërs zeg maar niet reisbestemming nummer 1. heb ik ook ondervonden.
Oh, en dan liepen ze met z'n tweeën. Op zoek naar het enige vegetarische restaurant van Parijs.
Ja.
Oh god. Wat erg. Ja, nee, dat vind je dan niet. Nee, dat is allemaal vlees.
Ja. Maar ik denk dat vind ik toch ook... Ik heb... Nou, oké, weet ik weer net niet genoeg van Amerika... maar ik heb toch het idee dat... Voor Frans is het duidelijk, eten is echt alles. En dat elke andere overweging wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. En dus vegetarisme is gewoon, komt gewoon niet in ze op. En ik heb
is die gelukt thuis? Om,
Nou ja, god, het is wel echt met moeite. Het zijn echt heel veel dingen die echt gewoon helemaal afvallen. Ja. Dat is heel gek. In Nederland is dat toch eigenlijk, in Nederland is het toch eigenlijk nergens ongeveer... iets waar je gewoon helemaal niks kan eten.
Lijkt me ook niet. Nee. Onderhand, dat was wel eens een probleem. En je zal het nog wel eens mee... maar ja, jij weet het natuurlijk veel beter dan ik... maar je zal het nog wel eens meemaken... dat je alleen een soort quiche kan krijgen of zo... als een vegetarisch gerechtje of een salade.
Ja,
maar
dat is er dan wel.
Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld van de Plantage... hier vlakbij, dat restaurant. Naast de dierentuin. Dus die zijn ook een beetje aan hun stand verplicht om... veel vegetarische schotels hebben. Dat die relatief veel en goede vegetarische gerichten hebben.
Ja. Maar nu klinkt het misschien alsof ik het helemaal niet leuk vond. Dat is ook weer niet zo, maar...
Je keek er wel een beetje tegenop van tevoren.
Nou, omdat ik denk... dat is geheim, nee. Nou, een van de dingen is dat wij ook... daar is nog weer een parallel misschien... Ja, het beschermen natuurlijk van de eigen cultuur... en het eigen cultuur heel erg centraal stellen. Een van de doelen van deze vakantie was... behalve dan romantisch op Vaansdag onder de Eiffeltoren zoenen... was om alle platenwinkels daar af te gaan... en dan foto's te maken voor ons project The Record Store Boys... waarbij wij alle platenwinkels ter wereld aflopen... en die plaatsen op Instagram...
Maar dat hoeft u niet op te zoeken.
Store Boys. En ik waarschuwde Nico al dat ik dacht dat de Franse muzieksmaak... Wij zijn over het algemeen met onze muzieksmaak... vrij nogal georiënteerd op Engeland en op Duitsland. Maar Duitsland omdat Duitsland weer op Engeland georiënteerd is. En Frankrijk is dat dus helemaal niet.
Nee.
En dat had ik Nico al voor gewaarschuwd. En dat was ook zo. En net zoals Amerika dat natuurlijk ook niet is. Want Amerika is gewoon georiënteerd op Amerika.
Mm-hmm.
En dus in die muziekwinkels viel... Ik bedoel, dat was ook wel leuk. En we hebben heus wel onze koffer volgestouwd. Maar dat hield ook weer minder over.
Omdat jullie... Ja, precies.
Ja.
Ik vind de Franse muziekcultuur echt bewonderenswaardig. En dat bedoel ik niet dat ik al die muziek mooi vind. Maar ik vind het... heel mooi hoe het daar gecultiveerd wordt. Ik vind dat ze ook een rijke cultuur hebben.
Ja.
Ik heb een tijdje met een singer-songwriter gespeeld... die veel Franse liedjes speelde.
Ja.
Waardoor ik heel veel van die liedjes opnieuw heb leren kennen. Ik kende ze natuurlijk van mijn jeugd wel. Maar nu moest ik ze ook echt in akkoorden uitzoeken en zo. En dat ik echt dingen tegenkwam. Dat ik dacht, ik heb 10 jaar Engelse popmuziek gespeeld... en ik heb nog nooit deze akkoordwisseling gemaakt. En hij is echt fantastisch. Het is echt heel erg mooi. Ik heb dat erg leren waarderen in die periode.
Nou, daar zit wat in, daar zeg je wat. Ja. En er valt voor, ook wel iets te zeggen voor het beschermen van je eigen cultuur. En wat Frans bijvoorbeeld ook... Alleen in de muziek is het net niet helemaal mijn smaak, zeg maar. Maar ik vind, je hebt gelijk dat op zich lovenswaardig is. En wat namelijk ook heel opviel was dat ze heel erg veel boekenwinkels hebben. Maar echt veel. En die verkopen dan ook uitsluitend Franstalige boeken, natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik natuurlijk ook te prijzen. En ik heb me altijd laten vertellen dat een van de redenen dat Frankrijk ook nog heel erg belezen is... dat ze niet hun taal voortdurend aanpassen zoals wij doen. En dat alles gewoon eindeloos mee kan blijven gaan. Want in die boekenwinkels zie je dus ook echt... dus heb je ook echt Baudelaire en zo. En weet ik veel wat. Daar hebben ze niet alleen maar Herman Koch op een stapel liggen... maar dan heb je echt Camus en zo.
Ja, weet je wat? Als je naar het Spui gaat, naar Atheneum... dan heb je toch ook wel...
Nou, is er amper het Atheneum. Ik bedoel... we hebben echt weinig boekwinkels in Amsterdam. Ja, een enkel antiquariaat. Maar vind je niet...
Nou ja, ik weet het niet. Ja, misschien wel, maar
En het is nou niet zo dat je daar...
Scheltema is een grote boekwinkel hier.
Ja, maar die bijna niet kunnen bestaan. Nee? Inside information. Oh. Nee. En ja, daar kun je dus ook over... ja. En op zaterdagmiddag is er nog niemand.
Nou, ja. Is het zo erg? Ik hoor toch wel goede verhalen over de boekenhandel.
Nou ja, ik ben er graag en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar het zou leuk zijn. Ik heb toch wel het idee dat het in... ik bedoel, we zijn nou niet het meest belezen land ter wereld. Oh god, we kunnen een brug slaan naar...
Ja, ik denk het ook, ja. Nee, e-reader.
Anyway.
Zullen we die brug maar gewoon slaan? Of wil je meer over Frankrijk vertellen?
Zal ik nog meer zeuren? Het is een heel mooie stad.
Nou, nu hoort u het ook eens van een ander. Een mooie stad om te zien. Rijd er vooral omheen. Ik heb een haat-liefde verhouding met Parijs.
Ja?
Ja, ik vind het prachtig. Ik ben er... ik vind het een hele mooie stad, maar ik ben ook altijd heel blij om er weer vandaan te gaan.
Ik dacht echt van... ik wil
mij maar Amsterdam.
Ik wil nog wel eens terug... als ik miljonair ben of zo, dan lijkt me wel lekker.
Omdat je dan net wat minder hoeft na te denken over wat je kan uitgeven.
Ja, ik vind het gewoon een stad voor snobs eigenlijk. Voor, dat is het toch wel een beetje.
Ja, er wordt natuurlijk veel gezeurd over dat in Nederland dingen zo duur worden en zo. Maar je kan hier nog steeds, voor 2,5 euro heb je hier eigenlijk overal wel een pilsje. En dat kun je veel vinden. Maar dat is in eigenlijk geen enkele van ons omringende grote metropolis dat het geval. In Parijs lukt je dat niet, in Londen lukt je dat niet. Berlijn misschien nog wel.
Ja, daar wel.
Maar eigenlijk alle andere grote steden, vergeet het maar.
Ja, maar ik denk dat Amsterdam toch ook best wel gezellig is en open in vergelijking met...
Ja, dat geloof ik toch eigenlijk ook wel. Dat is ook maar een zevende van wat Parijs is.
Ja.
Of Londen, maar een tiende van wat Londen is. Maar toch.
Ja.
Ja. Yay, Amsterdam.
Yay, Amsterdam.
Ja. nu gaan we naar jouw boekenrubriek.
Ja, of moeten we dan nu naar die krant? Want ik ben nou zoveel aan het woord geweest.
We hebben nog een kwartier.
Oh, god.
We wilden het deze keer binnen een uur houden.
Ik moet ook wel harder drinken van die heerlijke koffie. Want de krant is wel leuk.
Oké, kranten?
Ja.
Krant.
Jingle.
Gaan we jingle.
Refreshments.
En dan de krant van 3 maanden geleden. De rubriek waarin we kijken naar wat er 3 maanden geleden in het nieuws is... en wat er nu nog van over is.
Ja, ik knikte, maar ze hoorden het luisteraar niet.
Nou, ik denk dat ze het voelden.
Ik pak nog wat koffie.
Koffie? Je hebt druivenkoffie, bedoel je? De rubriek die behandelt... Vandaag is het donderdag 23 februari. Dus we gaan 3 maanden terug. Dan is het 23 november. Dat was een woensdag. 23 november 2016 hebben we het over. Wat stond er toen in de krant? De koning bezoekt het COC.
Ah.
Dat was hier in Amsterdam. En dat was, de NRC noemde het, ik heb de NRC weer bijgepakt. Die noemden het een historisch bezoek. En ik dacht, dat is het misschien eigenlijk ook wel. Ik weet niet precies wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Behalve een mooie foto.
Ach, kon ik er nou maar iets over zeggen? Ik was de dag daarna, was ik bij het COC en heb ik een paar mensen gesproken die daarbij waren. En die waren er heel erg vol van. Dat die daar was geweest.
Ja.
Maar... wat daar de concrete waarde van was, kan ik me zo 1, 2, 3 niet voor de... Ik denk dat het ook gewoon vooral symbolisch is.
Ik denk dat het symbolisch is en ik denk dat het goed is. En ik denk dat het 25 jaar geleden in ieder geval niet had gekund.
Even denken, wat was het toen? 1990?
Ja, 92.
Kon dat toen niet? Weet ik niet. Nee. Nou, nee, misschien. Nou, ja, kon dat het niet? Het gebeurde gewoon niet.
Het gebeurde in ieder geval
had natuurlijk
niet.
Wel gekund.
Ja. Trump ging op bezoek bij de New York Times... Dat herinner ik me, omdat het een van de eerste dingen was die mij die echt heel erg opvielen. Hij had de hele tijd had hij geschreven dat de New York Times failing media was. Toen zat hij nog niet zo op fake news, maar toen had hij het meer over falende toestanden. En toen was hij daar naartoe geweest, had hij een uur met journalisten gepraat. En toen zei hij dat het een tremendous en fantastisch en een juweel aan het firmament van de journalistiek was, die in New York Times.
Ja, maar hij heeft ze toen ook wel een beetje ingepakt, want ik heb toen ook weer die podcast geluisterd.
Hmm.
En... was toch wel een heel
kleine... Hoe heet die?
Die is nu gestopt, de run-up.
Oh ja, ze hebben nu een andere naam.
Ja, de Daily.
Ja, precies.
Maar als je daarover wil weten, dan ga je maar naar de podcast van Alexander Klupping en Ernst Jan Fout.
Je weet in ieder geval dat ze het erover hebben gehad.
Ik heb er dus één geluisterd, Botten.
Mm, wat goed.
Ja, waarin Alexander Klupping en Lans brak voor het NOS-journaal. Ik moet zeggen dat ik het best wel interessant vond.
Mooi, gelukkig.
Ja.
Ik vind het om veel redenen leuk om dat te maken. Maar een of andere is toch echt wel dat ik het echt elke keer weer interessant vind. En dat als ik er niet bij had gezeten bij het opnemen, dat ik het toch zeker zelf had geluisterd. Oh ja.
Niet omdat je Alexander zo knap vindt.
Nee.
Oh. Oké. Okay.
Nee, dat geloof ik toch niet. Hij heeft trouwens een onwijs leuke vriendin ook.
Oh ja, dat kan.
Ja. En het leukste is, en daar heb ik wat dingen over uitgezocht. Ik zie je, zo wordt deze rubriek toch nog wel. NRC publiceerde namelijk op die dag, 23 november... die onderzoeksreeks naar hulptelevisie. Kun je dat herinneren? Ik herinner me namelijk dat ik dat las, dat ze dat aan het doen waren. En toen dacht ik, waarom zou je in godsnaam als grote krant, en ze spenderen daar werkelijk, volgens mij 6 pagina's van hun krant aan, een onderzoek naar RTL-programma's die, hulpprogramma's noemen zij het. En dat zijn dan programma's als, even kijken, waar hadden we het rijtje nou?
Help, mijn man is klusser.
Nee, ja, maar wel in die categorie. Maar wat heftiger, een nieuw begin, geef mij nu je angst, en herrie in de keuken en herrie in het hotel. Het zijn geen dingen die ik per se kijk. Maar daarin worden mensen geholpen met, geef me nu je angst is een programma voor mensen met angst- en dwangstoornissen.
De oude Botten had nu dat liedje eronder gemonteerd.
Ja, dat had de oude Botten gedaan. Ja. De nieuwe kijkt wel link uit. het zijn programma's waarin mensen nieuwe gebitten krijgen.
Ja, ja.
En hun tieten verbouwen en flabbertjes van hun buik laten
eigenlijk
wegsnijden.
Alles wat ik de afgelopen 3 jaar gedaan heb.
Ja, maar dan betaald door een televisieprogramma.
Oh, shit.
Nou, maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Je moet het allemaal laten zien aan de nationale televisie.
Ja. Maar wie weet het nog? Weet je, dat ik
wie
denk
weet
inmiddels
wat nog?
Nou, het is je laat het zien, maar mensen zijn het ook meteen weer vergeten. En het is heel random hoor. Maar ik toevallig laatst heb ik tijdens een lunch kwamen te spreken over de LPF. En toen gingen we oude LPF mensen googelen en wat die nu doen.
Mm-hmm.
En ik bedoel, je zou denken dat sommige van die mensen, zeg maar, in schaamte, die moeten toch minstens geëmigreerd zijn of zo, of nooit meer aan de bak zijn gekomen.
Zoals Frank Masmeijer.
Ja, LPF dus.
Ja.
Maar ik bedoel, heel Brand Nawijn moest ik aan denken.
Oh ja, ja.
Nou, die werkt gewoon op een advocatenbureau.
Ja.
En ik bedoel, mensen weten het misschien wel vagelijk van, oh ja, er was iets geks mee of zo. Van, oh, ha, ha, ha. En dat kunnen ze, misschien googelen ze het nog eens om van na te genieten. Maar het is, volgens mij is het helemaal niet meer schadelijk om je te etaleren op tv.
Ja, denk je dat?
En misschien even en dan
nou
is
ja,
het weer
voor
voorbij.
Een anonieme deel, een relatief anonieme deelnemer aan zo'n RTL-programma valt het nog wel een beetje mee op zichzelf.
Ja.
Maar voor heel Brand Nawijn, ik weet niet. Ik geloof niet dat ik dat die hele Google-sleep mijn hele leven achter me aan zou willen hebben zelf. Maar goed, dit kan hij anders.
Maar het is volgens mij is het ook hoe je er zelf om mee omgaat. Ik moet ook heel erg denken aan Henk Krol. Die man is gewoon, ik bedoel, je zegt van nee hoor, maar nee. Ik weet niet, hij zegt niet eens iets.
Henk Krol is de Donald Trump van Nederlanden. Alleen flikt deze partij momenteel uit elkaar. En dat
het is gewoon een crimineel. Maar weet je wel, ik bedoel, het is gewoon ongelooflijk dat hij nog ergens. Maar als je gewoon maar blijft zeggen, Als je zo'n bord voor je kop, ik kan gewoon met mijn verstand niet bij. Maar wat je volgens mij dus niet moet doen, is er zelf mee gaan zitten. Dan krijg je er last van. Maar als je gewoon dat gewoon maar totaal negeert en achter je laat, dan lijkt het alsof er niks aan de hand is.
Nee, dat is misschien ook wel zo. Ja. Dan heb je in ieder geval geen last van. Dat is natuurlijk aan het begin al heel heftig. Maar goed, deze mensen hebben er wel last van.
Ja, okay, ja.
En deze mensen moesten dus niet alleen zichzelf tonen op de televisie en al hun onhebbelijkheden, of tenminste dingen waar ze zich eigenlijk voor schamen, want anders dan doe je dit natuurlijk niet. Ze moesten het ook nog contracten tekenen waarin ze stellen dat er geen negatieve dingen naar buiten mochten komen en dat ze die niet aan de pers mochten vertellen.
Ja.
En En dat was nog veel erger. Op het moment dat de camera's weg waren, dus een gebit, zoals jij weet, daar ben je een tijdje mee bezig voordat dat definitief verbouwd is. En hier stonden de camera's er dan 1 of 2 keer op. En dan gingen de camera's weg. En vanaf daar mocht je het lekker zelf betalen. Want dan wordt het lekker duur. En dat vonden ze dus helemaal niet leuk. En die mensen zijn uit school geklapt. Een stuk of 20, 13 of 20, hoeveel waren het er nou? En dat heeft uitgebreid in NRC gestaan. Iets uitgebreider dan ik het in NRC zou zetten. Maar goed, ik ga er niet over. En dat heeft er wel toe geleid dat een paar dagen later RTL al kwam met dat ze het gaan onderzoeken. Dat ze iets aan wilden gaan doen. En even kijken, dit is een bericht van 19 december. RTL gaat de interne regels voor HulpTV aanpassen. Naar aanleiding van de berichtgeving in NRC rondom de hulpprogramma's als Een Nieuw Begin, Geef Mij Nu Je Angst en Herrie in de Keuken / Herrie in het Hotel, heeft RTL een eigen onderzoek ingesteld en heeft de regels aangepast. Want de programmadirecteur Galjaard, die was onaangenaam verrast, zowel qua inhoud als qua aanpak. Dus die wist kennelijk zelf ook niet helemaal hoe dat allemaal liep. Maar die heeft een soort van excuses gemaakt. Mm. En die heeft afgelopen. Ze hebben dat echt. En dat vind ik dan wel weer goed.
Ja.
Dan denk ik, nou, dat zijn dan die 6 pagina's in de krant dan toch wel weer waard geweest. Ik hoef ze niet allemaal te lezen.
Ik kan jou schelen, die mensen bonten.
Nee, het kan me wel schelen, ja, maar het werd heel
hard. Heb jij.
Al die verhalen, al die 20 verhalen, die werden helemaal uitgeschreven. Ja. Van wat er dan precies
over. Waar ze allemaal tijd voor hebben bij de NRC.
Nou ja, ik weet niet of dat. Ik lees liever samenvattingen, maar dat is persoonlijk, omdat ik niet gedetailleerd hoef te weten hoe iemand zijn gebit verbouwt. Maar
ja, dat vind ik nou juist wel interessant.
Ja, maar dat is omdat je er zelf een hele geschiedenis
mee hebt. Hoe zou dat met onze tv-optreden gaan straks?
Ja.
Heb je er al zin in?
Nee.
Jawel, dat moet je niet zeggen.
Nee, dat maar ik weet
wordt heel
ik
leuk.
Ja, ik heb het best wel druk gehad en ik heb best wel stress.
We gaan binnenkort even
dit
een avondje.
Ook nog.
Goed, dit ook nog. Dit is de verlichting. Dit is de ontspanning.
Het is een superleuk programma. Ik heb wel van de week nog.
Heb je het al zitten kijken? Ik dacht, we gaan even een paar zelf. Even een paar samen kijken.
Ik heb de finale van vorig jaar gekeken. Waarin tot mijn grote vreugde Johan Goossens zat.
Nou.
Die ik een beetje ken.
Voormalig bedgenoot.
Bedgenoot?
Nou, van jou dacht ik.
Nee. Nee. Oh. Nee. Zit ineens te denken dat. Nee, dit weet ik zeker, dat het geen bedgenoot is. Maar ik heb misschien wel eens een keertje een zoentje met hem uitgewisseld. Dat zou wel kunnen.
Too much.
Maar het is gewoon een hele leuke jongen. Het is, het is echt een hele leuke gozer. Het is heel lief.
Oké.
Hoe kom ik hier nou weer op?
Nou, dat heb je zitten kijken.
Ja, en toen dacht ik, oh, het is wel echt een heel leuk programma.
Het is ook een heel leuk programma.
Totdat ik me realiseerde dat ik het dan zelf moest gaan doen. Toen
ja,
dacht
dat
ik,
is heel eng. Oh dat is ook God. Heel eng. Ik vind het ook heel doodeng, maar het wordt wel heel leuk.
We hebben
natuurlijk
de titel nog niet eens genoemd, hè?
De Tafel van Taal.
Heel goed. Hulptelevisie. Nee, want er was nog een heel verhaal met een patholoog anatoom. Maar als we dat ook nog gaan doen.
Nee, dat
was van de NPO.
Alsjeblieft.
Alsof de RTL alles verkeerd doet, maar NPO is net zo. Nee.
Ik kijk niet veel tv, maar ik kijk wel Wie is de Mol. Nou, ook weer random. Dat is ook zo'n woord, hè, random.
Weet je dat het dan nooit een aflevering van heb gezien?
Nee, ja, ik heb het vorig jaar voor het eerst gekeken en nu. Maar Nico vindt het heel leuk en ik schrik mij dan. Maar ik vind het ook leuk nu om te kijken. Het zijn van die dingen, dan denk je van, nou, dat het zal wel. Maar dan als je het dan gaat kijken, dan is het ook eigenlijk toch inderdaad wel leuk.
Want,
snap je?
Want? Nee.
Of, ja, want. Nou, maar ik wilde eigenlijk iets anders zeggen. Want ik heb een ander programma gekeken wat ik dus echt heel erg leuk vond. En heel erg razend interessant. Dat was Rot op met je religie van de EO.
De titel fascineerde me vanwege de afzender.
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon niet kijken, want ik heb helemaal geen zin in religie.
Nou, het was een fantastisch programma. En ik zou iedereen aanraden dat terug te kijken op Uitzending Gemist, als dat nog kan.
Want?
Omdat het gewoon ontzettend boeiend. Ja, het is ontzettend entertainend en boeiend. De opzet is dat er 6 mensen 2 weken in huis zitten. En dat hebben ze gecomprimeerd tot 5 afleveringen van een half uur, geloof ik. Er werden 5 werkdagen achter elkaar uitgezonden. Het zijn 2 christenen, 2 atheïsten, een Joodse vrouw en een moslimman. En moeten dus met elkaar stellen. Maar die zitten niet alleen maar in dat huis als een soort Big Brother. Die worden de hele tijd op excursie meegenomen door de programmaleiding.
Ja.
en de presentator dan, naar enerzijds soort heel erg dingen die met geloof te maken hebben, en anderzijds juist met het seculiere leven. Dus ze gaan bijvoorbeeld naar een islamitische school en naar het eerst naar een vrouwelijk SGP-raadslid. Maar ze gaan ook naar de Wallen en naar de reguliers Dwarsstraat. Ze gaan naar een heavy metal concert, naar een jongensbesnijdenis, naar het slachthuis.
Echt allemaal afschuwelijke dingen.
Zijn ook allemaal
in godsnaam naar
moeten
kijken?
Het zijn ook allemaal afschuwelijke dingen. Ja, waarom zou je daar naar moeten kijken? Ja, ik vond het dus heel erg interessant om te zien hoe die mensen reageren. Hoe je daarop... Ik bedoel, uiteindelijk moesten al die mensen zich verhouden tot al die dingen. En ik denk dat het een programma is dat weinig mensen van mening zal doen veranderen. Maar ik vond het in ieder geval fijn om te weten dat ik... het sterkte mij in mijn mening.
Nou ja.
Kan ik het zo zeggen?
Ja, dat vind ik echt het slechtste effect wat een programma kan hebben. Dat is echt het tegenovergestelde wat er moet gebeuren.
Nou, ik weet het. En ik weet niet wat het met andere mensen doet. Nee, dat weet ik ook helemaal niet. Nou, ik bedoel, ja, god, in mij krijg je niet gelovig meer.
Nee.
Gelukkig.
Nee. Bedoel ik ook niet als tegenovergestelde.
Nee, maar ik vond het mooie eraan dat...
Ik vind dat zeker een publieke omroep... dat hij je anders naar de wereld moet laten kijken.
Ja, maar ik ga het dan even kijken, het programma. Dan gaan we het volgende keer over hebben. Want het biedt dus tegelijk een podium aan twee atheïsten. Dus dat doet de EO. En dat is wel leuk, want ik vond het zo mooi in het programma. Uiteindelijk, ze proberen natuurlijk met montage en weet ik veel wat allemaal... Ze proberen voortdurend die twee christenen er zo goed mogelijk uit te laten komen.
Dit is ook echt helemaal
rustig nou even. Ja, okay. Het mooie is, dat als je de hele reeks kijkt... Ten eerste gaan ze daarin niet all the way. Ik vond het nog redelijk ingehouden op dat vlak. En ten tweede lukt het ook niet echt helemaal. En je ziet dat uiteindelijk die eigenlijk steeds de mensen met een geloof... die hebben iets uit te leggen. En die komen eigenlijk in conflict. En de atheïst, ja, dus eentje... Die dus niet. Dat vond ik zo leuk om te zien. En daar moet ik wel ook misschien full disclosure bij zeggen... dat ik deze man persoonlijk ken. Dat is een oud collega van me. En
ik dacht dat je zou zeggen dat het echt een supermooie jongen was.
Nee.
Op de broeder van. Het zit waarschijnlijk gewoon een bloedmooie jongen in.
Nee, dat is het niet. Nee. Ik ben ook wel eens iets breder geïnteresseerd. Dit is Floris van den Berg. Vroeger werkten wij samen bij Studium Generale en hij is nu...
Bij de Universiteit van Utrecht.
Ja, en hij werkt nog bij de Universiteit van Utrecht bij Milieukunde. En hij is een soort de filosoof van Milieukunde. Maar hij is atheïst, veganist en feminist. En hij heeft een heel erg, ja, laat ik zeggen, gesloten wereldbeeld. Zoals een christen dat misschien ook kan hebben. Maar ik vond het dus interessant om te zien dat hij uiteindelijk eigenlijk de enige is... die met zijn wereldbeeld is toegerust op al die situaties... en niet uiteindelijk moet gaan hakkelen en zichzelf gaan tegenspreken.
Okay.
En dat vond ik echt boeiend. Maar sowieso is de hele interactie tussen die zes is heel erg interessant. En bijvoorbeeld ook over homoseksualiteit is interessant hoe... ze gaan bijvoorbeeld praten met gelovigen of met homoseksuele moslims... die natuurlijk ook weer in een soort knoop zitten... en die dan in het programma uiteindelijk weer een soort partij kiezen... voor de moslim die hun afwijst tegen die Floris... die dan eigenlijk hun geloof afwijst. Maar dan, weet je wel, die conflict is gewoon interessant om te zien.
Heb je dat boek van Tofik Dibi gelezen van vorig jaar?
Nee, nog steeds niet. Je moet me dat lenen.
Ja, ik ben te gierig. Het staat hier in mijn kast. Het is het kost bijna niks trouwens. Maar het is echt een aanrader. Omdat die knoop van religie en geaardheid...
Dat is natuurlijk heel erg moeilijk.
Oh, man. En bij hem, echt. Ik heb er zo'n respect voor waar hij ermee is omgegaan. Hij is er nog lang niet... En dat was wel grappig. Ik heb hem nog benaderd voor... zouden we niet een soort vervolg kunnen maken... in de vorm van een radioprogramma of zo... of een documentaire of iets in die geest. En dan voelde hij wel wat voor. Maar hij en ik kwamen een beetje tot de conclusie... dat dat moest gaan over van... Oké, dat boek, dat is dan een soort... dat was een coming-out ook. Maar daarmee is het nog lang niet klaar. Dus het zou een soort van moeten gaan over een vervolgstap. Maar daar zit hij nog zo middenin... in die vervolgstap en alles wat... wat daar... Ik heb hem nu al een tijdje niet meer gesproken, maar dit was toen al aan de hand. En daarom is het nu ook nog niks geworden om daar een programma van te maken. Maar dat is misschien ook een knoop waar je uiteindelijk nooit helemaal uitkomt.
Nee, waar je ook niet helemaal uit bent gekomen.
Nou, weet je, dat kunnen we het een andere keer over hebben.
Dat is goed. Voor we dan naar de boekenrubriek gaan... rot op met je religie. Kijk het nog eens even na. Als je dat interessant vindt, moet je het zeker eens nakijken. Ik zeg het nu tegen jou, maar ook tegen de luisteraars.
Ja, zoals we stiekem alles een beetje tegen elkaar en tegen
de luisteraars zeggen. Botte, wat ga jij stemmen op 15 maart? Of hebben we nog een uitzending voor 15 maart?
Waarschijnlijk niet.
Jij gaat natuurlijk, gelet op jouw recente verjaardag, ga jij misschien wel 50 plus stemmen, of niet?
Oh, Ieper. Ik heb toevallig vandaag de stempas binnengekregen. Ik maakte me al een klein beetje zorgen, maar hij is er.
Ja.
Ik weet niet of ik me als journalist er comfortabel bij voel om in de wereld wereldkundig te maken welke partij ik ga stemmen.
Kijk.
En ik heb hier niet lang genoeg over nagedacht om er... om heel precies te kunnen zijn. Er zijn in ieder geval een aantal partijen die ik wel totaal durf uit te sluiten, omdat ik dat... Maar ik weet niet of het eerlijk is om te zeggen op welke partij ik niet stem, zonder te zeggen op welke partij ik dan wel stem. Ik ben er in ieder geval al wel uit. Dat is om te beginnen al.
Oh ja.
Ja.
Nee, ja. Ik zou dan denk ik dat het dan consequenter zijn als je er dan niet één zou noemen. Toch? Als je het, zeg maar, als je het niet wil zeggen op welke je wel stemt, om die reden, dan is het te gek als je er eentje wel
noemt. Ja, weet ik niet. Je zou kunnen zeggen van...
alle gematigde partijen waar iedereen het wel zo'n beetje mee kan leven, die laat je dan... Ja.
Nou ja, van mijn part. Ik vind gematigdheid niet iets om af te wijzen.
Nee, maar ik bedoel meer van... Nee, maar als het is het een principieel standpunt dat je niet wil zeggen als journalist waar je op stemt, dan is het gek als je daar een soort... Als je dat dan toch weer beperkt.
Ja, kijk, als ik me, met name op Twitter is het dan het geval, maar als ik me tegen iets actueels aan bemoei op Twitter, dan komt het heel vaak voor, echt heel vaak, dat er vaak uit het niets iemand reageert, maar dan heb je weer zo'n linkse VPRO-journalist.
Ja, dan ben je toch ook?
Nee, ik denk niet dat ik er ben.
Nee?
Nee, dat denk ik niet. Wat ik er vooral vervelend aan vind, is niet eens zozeer om voor links soort van uitgemaakt te worden, alsof dat een scheldwoord is tegenwoordig. Maar dat het in heel veel gevallen ad hominem reageren is op iets wat wel degelijk inhoudelijk is. Dat ik iets inhoudelijk zeg en dat daar op de man wordt gespeeld.
Ja, nee, natuurlijk.
En dan heb ik houden en keren.
Heb je dan houden en keren? Ja, dat snap
om
ik.
Om een discussie nog netjes te houden, A, ja. Netjes te houden en B, weer inhoudelijk te krijgen. Dat laatste lukt eigenlijk nooit. Nee. En netjes houden is heel ingewikkeld als het meteen persoonlijk wordt.
Maar in die zin kun je eigenlijk net zo goed zeggen wat je stemt. Want jou, dat kunnen we misschien, als we jouw tweets aandachtig bestuderen, kunnen we daar misschien ook wel een
als je de stemwijze zou invullen aan de hand van mijn tweetgeschiedenis, zou ik daar heel
wie
diep mijn...
Wie doet dat nou niet?
Zou ik daar heel diep mijn pet voor afnemen?
Oh.
maar dat is natuurlijk een belachelijke ondernemer. Nee, dat moet je zeker niet doen. Ik ben overigens deze week over de 10.000
tweets. Maar ben jij niet links?
Dus dat zou kunnen.
Ik bedoel, wat zeg je nou?
Ik ben deze week over de 10.000 tweets heen gegaan.
Oh, de 10.000 tweets? Ik dacht de followers of zo. Ik dacht van, dat gaat hard.
Nee.
Nee, maar ben je niet links? Ik bedoel het niet als geldwoord. Ik bedoel het neutraal.
Ik denk dat ik op bepaalde onderwerpen wel een beetje links ben. Maar ik denk dat ik op bepaalde onderwerpen ook wel een beetje rechts ben.
Op de motor met een biefstuk in je hand.
Zo vond ik deze week bijvoorbeeld uit. Dat als je één vlucht heen en weer maakt naar Saint-Tropez, dat gelijk staat aan CO2-uitstoot van een jaar lang vlees eten.
Saint-Tropez?
Ja.
Oh ja, nou, daar zou ik nooit heen vliegen.
Nou, gelukkig maar, want dan moest je een jaar lang vlees eten. Maar ik laat me helemaal niet in het hoekje drijven. Ik ga niet zeggen waar ik op ga stemmen. Ik denk dat het niemand wat aangaat. Ik denk dat het gezond is dat niemand dat mensen dat voor zichzelf mogen houden.
Oké. Okay.
Ik zeg alleen wel dat er... dat ga ik lekker
heb je zin
in? Ik doe ook gewoon waar ik zin in heb trouwens.
Ja?
Het is volstrekt uitgesloten dat ik...
Het zegt ook wel iets over je stemgedrag.
PVV ga stemmen.
Ik doe waar ik zin in heb.
Ik, nou, misschien
zo
wel.
Links klinken. Kan ook eens aan andere mensen denken.
Ik zou nooit op de Partij voor de Dieren stemmen.
Oh nee?
Nee. Ik zou nooit op de PVV stemmen. Ik zou nooit op de SP stemmen. En ik zou zeker niet op splinterpartijtjes stemmen. En 50PLUS is ook echt volstrekt uitgesloten.
En de religieuze partijen?
Nee.
CDA?
Absoluut niet. Nee, CDA, zelfs CDA niet. CDA dus is de meest gematigde van alle
religieuze partijen. Dat heb ik nog D66, GroenLinks, PvdA, VVD.
En dit is waar de discussie op houdt.
Het is 4.
En jij dan? Dit weten we al, want je hebt al...
Ik dacht, eindelijk is die wedervraag. De enige reden dat ik die vraag aan jou stel, natuurlijk.
Je hebt al meer dan een maand, heb jij op al je profielfoto's de... Hoe heet zo'n ding?
Ja.
Banner?
Ja, hoe heet dat?
Sticker van de Partij voor de Dieren ingeplakt.
Ja.
Dus een wel overtuigd Marianne Thieme adept. Madeleijn.
Dit is nou op de man, of in dit geval de vrouw spelen. Dus omdat ik Partij van de Dieren stem, ben ik een Marianne Thieme adept.
Ja.
Ja. Nee, ik stem
Partij
voor de Dieren.
Ze kwam trouwens erg goed uit bij Buitenhof onlangs.
Oh ja? Ja, dat heb ik dan weer niet gezien.
Ja. Durf ik dan toch wel weer te zeggen.
Nou, dat is fijn. Ik heb ook wel een gunstige indruk van haar. Maar
ik niet, ze is een religieuze gek.
Ik heb een gunstige indruk van haar als politica. Als je me even laat uitspreken.
Voort ben ik van mening. Ja?
Ja, maar iemand moet toch ook iets doen? Ja,
nou, ja anyway. Verder doet helemaal niemand wat.
Nou ja, niemand gaat hierin zover natuurlijk. En,
voor de diertjes bedoel je?
Ja. En dat wordt toch wel eens tijd. Het is gewoon te gek wat er aan de gang is. Dus ik
in de bio-industrie?
Ja. Ja. Dus ik vind het ook eigenlijk wel een opluchting dat ik daarop kan stemmen. Ja, het is een one-issue-partij, hoor ik van mensen. En dat is ook zo, maar is ook eigenlijk als je er diep over nadenkt, is er eigenlijk ook maar... Er is ook maar one issue.
Niet,
nee, kijk, het is zo'n groot issue. En zeker in vergelijking met het belang dat mensen daaraan hechten, is het dat is totaal scheef. Er is iets zo geks aan de hand waar zo weinig aan gebeurt dat ik denk van nou, dan wil ik.
Is dus, dat zo?
Ja, dat vind ik echt, ja. En ik dus zijn, ik heb me helemaal niet eens verdiept in de, laat ik zeggen, de financiële paragraaf van de Partij van de Dieren. Daar gaat het me eigenlijk helemaal niet om.
Ze laten het niet doorrekenen door het CPB.
Ah ja, nou ja. Maar ik bedoel eigenlijk, het is een one-issue partij, maar ik stem ook vanwege dat one-issue stem ik op.
Waarom stem je niet gewoon op GroenLinks? Die is bekant hetzelfde.
Dat heeft ook weer andere. Er zijn ook weer redenen om niet op een partij te stemmen.
Ja, maar dan heb je in ieder geval niet one issue.
Nou, maar ik geloof dat... Nee, maar ik vind het goed dat... Ik vind het dus goed dat de Partij van de Dieren dit issue op nummer 1 zet. Dat vind ik ook echt goed.
Waarom zijn die dieren voor jou zo belangrijk?
Ja, god, nu gaan we over het uur heen natuurlijk.
Ja, flink al.
Oh. Ja, ben ik er wel helemaal aan toe. Ik moet nog naar de boekenrubriek. Ja, waarom is dat zo belangrijk voor mij?
Waarom wil je
dit
niet beantwoorden?
Nee, ik wil het wel beantwoorden, maar nu wordt het opeens dan zo serieus. En
het is hartstikke serieus. Ja, het gaat over welke partij je gaat stemmen.
Nee, maar het wordt een... Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het... Ik bedoel, waarom niet? Omdat die dieren worden ontzettend onderschat door ons. En die worden op... Dat is gewoon misdadig wat er aan de hand is met dieren.
Mm-hmm.
Nou, dat is...
Ken jij de ins en de outs van de bio-industrie?
Ja, maar die hoef je niet eens te kennen.
Vertel gewoon eens een keer een verhaal. Vertel, als ik je zo'n vraag stel, dan moet je toch gewoon zeggen van... Ja, maar ik ga dus met mijn vriendje naar de kinderboerderij bij... Hoe heet dat ding? De geitenboerderij bij de bosbaan. En als wij daar rondlopen, dan raken wij zo ontroerd van die geiten die daar zijn... van al die dieren die er zijn. En als ik een hond zie, dan word ik ontroerd. Maar vertel je zo'n verhaal niet als ik die vraag stel?
Nou, dat
is toch zo?
Nee, maar jij stelt hem zo aanvallend.
Ja, omdat ik het heel stom vind dat je op de Partij voor Dieren... Ik vind het namelijk zelf zo vanzelfsprekend dat je op dieren past. Ik weet dat er partijen zijn die dat veel minder doen. Klopt, dat is zo.
Ja, maar jij vindt het ook. Misschien ben jij dan niet de goede persoon om dit aan uit te leggen. Misschien vertel ik het dan liever aan
een rabiaat. Nee, maar probeer als je het nou uit te leggen. Ik ben nu mezelf een soort van aan het aanvallen. Maar als je dit nou maar aan mij moet uitleggen. Ik als vleesetende, niet Partij voor de Dieren stemmer. Dan moet je me toch, dan moet je me toch die ontroering vertellen.
Ja, maar jij kent die al. Nee, dit wordt ook een soort toneel dan tussen ons. Jij weet het al.
Ja, oké. Okay.
En waarom zou jij ze? Ja, en waarom eet jij ze op?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag.
Ja, en dat vind ik nou jammer. En dat vind ik van iedereen jammer. En dat vind ik dat wel eens centraal gesteld mag worden. Hm. En ik denk echt, nou, ik hoop dat we daar later in schaamte naar kijken. En dan denk ik ook dat de Partij van de Dieren heel erg, dat die een opmars gaan maken, denk ik.
Ik vraag het me af, in de peilingen gaat het niet zo heel.
Nee, ik denk dat ze goed resultaat gaan halen en ik denk dat ze, wat denk je eigenlijk dat er voor kabinet komt?
Daar wil ik zo wel antwoord op geven. Ik denk niet dat de Partij voor de Dieren een heel groot verkiezingsresultaat gaat halen, omdat het een vage partij is. Dit zegt niks over hoe ik over dieren denk. Hè? Dat vind ik echt iets volstrekt anders. Ik vind deze one issue, vind ik niet iets wat je bereikt via een one issue partij. Ik vind dat je andere partijen zou moeten infiltreren. Ja, ik vind dat je dat anders moet doen. Ik vind ook dat de huidige dierenlobby die we nu hebben, vind ik ook heel slecht. Ik vind de dierenbescherming, daar hoor je nauwelijks meer iets van. Je hebt nu die andere, wat agressievere partijen die is opgekomen. Wakker Dier is, maar er is nog een agressievere.
Maar het is toch ook aan doof als oren gericht, botten.
Ja, maar die mensen die pakken het helemaal verkeerd aan.
Ja, maar wat moet je dan doen? Als je te fel bent, zeggen mensen, je bent te fel. En als je niet fel genoeg bent, dan ben je onzichtbaar.
Ja,
ik vind het
dus
het mooie van de Partij van de Dieren, dat zij gewoon in de politiek, dit is ook uiteindelijk een politiek punt.
Ik vind het allemaal ontzettend amateuristisch hoe het wordt gedaan binnen die dierenlobby. Dat vind ik, dat meen ik
wat anders. Maar dan kan je de Partij van de Dieren niet verwijten. Die zijn ingeslaagd. Die zijn nu een steady partij een aantal jaar en die zijn aan het groeien.
Ja, en die krijgen echt niks voor elkaar.
Nou, agenderen dit is het toch. Wij zijn het enige land ongeveer in de wereld, ik weet het eigenlijk niet zeker, dat ik ken in ieder geval, waarin zo'n partij überhaupt bestaat. En waar waarom niet?
Zij
agenderen dit toch op zijn minst.
Wat hebben ze nou voor elkaar gekregen? Bijna niks.
Maar ze zijn toch bezig. Ik bedoel, GroenLinks heeft toch ook nog nooit in de regering gezeten, waar jij ongetwijfeld op gaat. Nou, je zal D66 gaan stemmen. Maar dan, ja, dat kan ik dan ook zeggen.
Ik ben het begin van die zin even kwijt.
Wat heeft GroenLinks dan voor elkaar? Ik bedoel,
dat kun je je afvragen. Maar
dit is inderdaad een uphill battle voor de Partij van de Dieren. Maar ze doen het wel. Ze zitten in ieder geval niet stil. Ze doen niets.
Een achterliggend
ding. Maar ik vind het heel raar dat je zeg maar vindt dat dierenlobby dat die te weinig doet. Maar de Partij van de Dieren, die toch overduidelijk aan de weg timmert en bezig is, die is dan ook niet goed.
Omdat het zo... ik vind het allemaal te amateuristisch. Ik vind dat je echt bij veel grotere partijen naar binnen moet. Ik vind dat je bij Unilever moet zijn. Ik vind dat je in het bedrijfsleven dus moet
maar
zijn.
Maar ik denk dat net zoals de PVV, de VVD naar rechts trekt.
Ik weet zeker dat de Partij van de Dieren die
hoeven niet 76 zetels te hebben om iets te gaan bereiken.
Nee, nou, dat denk ik dus wel. En wat volgens mij, ik heb een agrarische achtergrond. Dat wil zeggen, ik kom van een boerderij, oorspronkelijk melkveehouderij. Ik weet zeker dat als die lobby goed was aangepakt en als er serieus werk van was gemaakt, dat er een partij en een dieren de dierenrechten goed waren aangepakt via een bepaalde club. En wel, dat is niet de Partij voor Dieren en dat is niet Wakker Dier en dat is niet de dierenbescherming, hoe heet ze allemaal, in Nederland. Dat het ze gelukt zou zijn om compleet agrarisch Nederland achter zich te krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Omdat die boeren namelijk ook van die dieren houden. Die leven van die beesten. Dat kan niet anders. Dat was echt gelukt. En door dat rare amateuristische gedoe wat we in Nederland hebben met die dierenpartijen, is het nooit gelukt om ergens ook maar een klein beetje een koevoet te hebben. Houden en keren. Om nergens echt een koevoet tussen een deur te krijgen om het nou eens echt substantieel te veranderen.
Het gaat naar mijn toch de neiging om het nu op de man te spelen. Als dat, mag dat?
Ja, en toch maar.
Ja, kijk, ik moet denken aan een eerdere uitzending van ons, waarbij jij je met Linda Duits, en toen zei jij het schamen dat jij niet dat jij, zeg maar, toen je al van je geloof was gevallen, dat jij nog heel lang verdedigd hebt jouw geloof en jouw opvoeding.
En je denkt dat ik nu nog
dit is aan de hand met jouw agrarische achtergrond.
Ja, je denkt dat ik nu de agrarische achtergrond aan het verdedigen.
Ik denk dat over 20 jaar, 10, 20 jaar, zou je denken van, ja, nee, dat was toch gek, ja. Dat zat toch echt niet goed met
dat
die
zou
dieren.
Kunnen, dat zou kunnen. Die geef ik je, absoluut, want dat zou kunnen. Maar op dit moment ben ik er echt van overtuigd dat het beter zou zijn. Ik vind het echt oprecht jammer dat het in Nederland, en daar zijn we dus ook volstrekt over eens, dat er niet beter op de dieren wordt gepast, dat er niet beter mee om wordt gegaan. En dat het steeds blijft hangen. Ik bedoel, toen hadden we dat gedoogkabinet en toen kwam er een dierenpolitie. Nou, de lulligheid. Het heeft
dat
niks.
Dat
wist niet
alles. Dat was niet de Partij voor de Dieren.
Dat was niet de Partij voor de Dieren. Maar dat bedoel ik dus. Van, het is nergens. Het is nergens een keer. Waarom is er niet een club binnen de VVD? Ja. En ik weet zeker dat als je dat gaat proberen, dat het je lukt om die bij elkaar te krijgen. Wel, om een club VVD'ers te vinden.
Ja,
die
maar
nou
nu
eens een keer
is dat niet aan de hand. En als je me nu vraagt wat ik dan stem, dan stem ik op de partij die daar wel voor gaat.
Ja, snap ik. En ik vind het ontzettend jammer dat het gewoon niet lukt om dat binnen een grotere partij voor elkaar te krijgen. En
zo komen we eigenlijk
bij een ander punt. Bij een ander punt, namelijk dat ik vind dat er veel te veel kleine partijen zijn. Als we minder kleine partijen hadden, dan hadden we dit soort issues binnen de grote partijen kunnen houden. En dan was er in Nederland volgens mij
op. Je kunt zeggen dat het een schande is dat dit niet het speerpunt is van een grote partij. Ja. Laten we hopen dat het bij een volgende verkiezing wel zo zal zijn.
Ja, ik hoop het ook, want de dieren verdienen dat wel. En het milieu in het algemeen trouwens, daar heb ik ook een heel groot hart voor, om meerdere redenen. Als motorrijder en vleeseter. Maar het gaat mij niet om het verbranden van benzine en het gaat mij niet om het slachten van dieren. Het gaat mij om het mezelf vervoeren en het gaat mij om het eten. En als daar gewoon goede alternatieven voor zouden zijn. Ik eet regelmatig vegetarisch, zeg ik ook bij. Niet altijd.
Mensen, laat die ingezonden brieven maar komen.
Ja, kom maar op. Ik kan wel wat hebben. Niettemin. Hey, wat zeg je ervan? Want
die boekenrubriek heb ik nou geen zin meer in.
Zullen we dat gewoon naar de volgende uitzending tillen? Mag je nog wel even vertellen wat het was en waarom je het leest?
Ja, als ik dat ga doen, dan ga ik natuurlijk toch iets over vertellen.
Nee, anders doe ik het.
Ik heb het toch al eens over het bureau gehad hier.
Ja. Ja, je hebt de hele serie en je.
Ja, ik ben nu bij deel 2.
Oké. Nou, heel goed.
Ja, ik kan wel een stukje lezen. We kunnen in harmonie eindigen.
Oh, dat is wel leuk.
Ja, dit is zo mooi. Kijk, hij loopt dus door de stad. De hoofdpersoon van het bureau, Maarten Koning. Ik weet niet of mensen dit... Ik vond dit zo treffend, want het was een gevoel waarvan ik eigenlijk nooit had beseft dat ik het had gehad. Maar dat heb ik dus ook wel eens gehad. En ik doe gewoon één zin. Bij mij is het dan een soort mutatis mutandi. Speelt het zich af in Utrecht, want dit is in Amsterdam gesitueerd. Maar ik... Ik woon er pas sinds kort. Hij wendde zich af, stak het spui over, rechtsaf langs de Lutherse kerk en de UB. Met een omweg terug naar het bureau. Met het gevoel dat hij in een andere stad woonde. De replica van een stad waar hij vroeger gewoond had, toen hij nog studeerde.
Oh.
Ken je dat niet?
Ja.
Een gevoel, de replica van een stad waar hij vroeger gewoond had. Als je in een andere fase in diezelfde omgeving bent. En dat het is wel de stad, maar het lijkt net alsof... Zoals in Japan hebben ze toch, zeg maar, het centrum van Utrecht ergens een soort nagebouwd.
Ja. Nou, ik had het een beetje... Ik heb dus een paar colleges psychologie gevolgd. En ineens zag ik Amsterdam als studentenstad.
Ja.
Volstrekt uit het lood geslagen, omdat ik natuurlijk absoluut geen student meer ben. Maar ik was het wel.
Dit is andersom dus.
Je kijkt echt ineens heel gek dat je op maandagochtend naar college fietst. Ja. Dat je denkt, Ja. Mooi.
Ja.
Dankjewel voor dat mooie fragment. En wellicht kunnen we het volgende keer uitgebreider over het bureau deel 2.
Deze hoogst actuele roman uit 1992.
Ja, fantastisch. Wat leuk.
Ik ben helemaal doorweekt. Het is hier zo warm.
Ja, het is hier warm, ja.
Maar god, ik heb houden en keren.
Ja, ik denk dat het komt door die wind. Waardoor mijn cv denkt dat het kouder is dan dat het eigenlijk is.
Oh ja.
Want er komt namelijk een beetje koude wind achter die cv vandaan. Ik had hem even lager moeten zetten. Hoe heet het? Niet de cv, maar de
ik hoor die cv
thermostaat.
Heel erg op de opname. Hoor ik steeds die cv.
Ja, dat weet ik, ja. Dank voor het meedoen, Ipe. Weer.
Weten. Jij ook.
En dank voor het luisteren aan de luisteraars. Reageer vooral. Stuur een mailtje naar botte@bottejellema.nl. Op iTunes kun je natuurlijk reageren. En je kan, je zit even te kijken hoe lang we bezig zijn.
2:24.
Nou ja, het is 1:24 minuten. Hij begint altijd op 1 te tellen, maar op een rare manier. Wat zou ik nou zeggen? Er was nog iets belangrijks. Oh ja, als er iemand zin heeft om een logo te maken voor ons. Dat zou ik heel leuk vinden.
Je houten plank.
Ja, maar dat is natuurlijk zo'n hele strip. En ik heb een soort vierkant ding nodig. Een vierkant logo, waardoor wat in iTunes mooi past. Waardoor je in één keer ziet van, dat zijn zij.
Misschien wil Jules S. wel een logo voor ons maken.
Kan Jules S. dat een beetje? Ineens doe je alsof je hem kent.
Ja, nou, ik weet het niet, maar ik heb zo'n idee dat ik iets in die naam, zeg maar, dat die dat wel zou kunnen.
Omdat het een bedgenoot van je was.
Of Kitty Bonds.
Zo zijn we weer rond, hè? Mooi. Dank voor het luisteren. Deel dit op de sociale media als je het leuk vond. En we hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer luistert. Doei.